Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Dat zijn de eerste woorden van Psalm 99, vers 1. Ik stel voor dat we die samen zingen. En ook het tweede vers 1 en 2 van Psalm 99. Vanmorgen belijdenis met de woorden van zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. En laten we in antwoord daarop zingen opnieuw uit Psalm 99. Nu het achtste vers: geef eeuwig eer onze God en Heer. 8 van 99 na het amen op de woorden van zondag 17 van het troostboek de belijdenis van onze kerk. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze woorden. Antwoord op vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? En er is de belijdenis. Ten eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere, wij worden ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, de opstanding is ons van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Laten wij de Heere bidden om de opening van de schriften en ook om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, u brengt ons ook vandaag, op deze dag, maandag, in uw grote genade en goedheid samen. Tweede dag. Waarop we in het bijzonder ook mogen stilstaan bij dat ongekende heerlijke heilsfeit, waarvan we wel heel stil mogen worden, diep onder de indruk mogen zijn, uw opstanding uit de dood. Laat u ons vanmorgen zien, Heere. Wat dat betekent voor u en voor ons. Petrus die zegt over u, Heere Jezus, zo wonderlijk. God heeft hem opgewekt, de smarten van de dood ontbonden hebbend. Omdat het niet mogelijk was dat hij in de dood zou blijven. U bent, Heere Jezus, in de smarten van de dood gebonden. En dat is wat u hebt willen doen, dierbare heiland. Afgedaald. Mens geworden, de hemelse heerlijkheid verlaten. U was spelende voor het aangezicht van Vader. Maar dit is wat u hebt willen doen. En niet omdat u dat zelf nodig had, maar u wilde dat doen uit enkel barmhartigheid, zichzelf laten inwikkelen, lichaam en ziel, in de smarten van de dood. En u bent ook een man van smarten geworden, Heer Jezus, de levensvorst in de dood gebonden. O Heere, wij bidden van u, geef oog op u, want u bent eruit opgewekt. Opgestaan. En Heere, als we oog mogen krijgen op u, ja, dan wacht ook ons de dood. En die brengt altijd smarten met zich mee. En tegelijk, als er dan juist ook oog op u mag zijn, als u oog op ons heeft. Dan heeft u ook beloofd, ze zullen de dood niet zien. Dan mogen we ervan verlost zijn, Heere, door u. En we bidden van u, geef vanmorgen dat we dat alle mogen geloven, dat we het eigendom zijn van u. En dat de opstanding ons van groot nut is. Dat daardoor we mogen delen in uw gerechtigheid. En dat we daardoor ook mogen zien. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Omdat alles is voldaan. En na de dood is het leven mij bereid. Ja, Heere, daar mogen we er nu al in delen. Nu reeds overgegaan in de eeuwige zaligheid. We bidden van u. Geef dat we er alle in mogen delen. En daarom, Heer Jezus, die kracht waarmee u zelf bent opgestaan, zo groot, ongekend. Gebruikt u diezelfde kracht toch ook om ons te laten opstaan uit de geestelijke dood waarin we onszelf hebben gebracht. Wend u die kracht aan om onze ogen te openen. Opdat we midden in de ellende waarin we ons hebben gebracht, oog mogen krijgen voor u en in geloof op u mogen zien. Wend u die opstandingskracht aan, Heere Jezus, om onze oren gehoor te geven, opdat we uw stem mogen horen. Ja, die opstandingskracht van u is nodig, Heere, opdat we mogen opstaan. Het graf van de zonde en de dood waarin we onszelf hebben gebracht te verlaten. En te mogen gaan leven in het nieuwe leven. Dat we voeten mogen krijgen om naar u uit te gaan. En handen om u te ontvangen. Het is uw werk, Heere. Maar juist omdat het uw werk is en omdat u die grote kracht heeft, is er hoop. Ook vanmorgen. Want u wilt er toch juist ook de prediking van het evangelie voor gebruiken. Zegen het vanmorgen aan ons aller hart, voor het eerst of opnieuw. En dat we het mogen zeggen met Paulus, dat we met u medelevend gemaakt zijn. O, wat een wonder. En dat we mogen geloven zonder zonde, heilig, onbevlekt, smetteloos wit. Heere, er is geloof voor nodig, want de ervaring vertelt ons zo anders. De ervaring en ons geweten, dat spreekt van zichzelf uit, dat we midden in de dood liggen. Alles klaagt aan, alles beschuldigt. Maar als u komt vanmorgen, Heere, met de kracht van uw woord, dan komen we in de vrijheid en dan mogen we het zeggen en toch ben ik heilig en toch rein. Vrede met u. Door uw dierbaar bloed. Door uw lijden en sterven. Heere, geeft u zo vanmorgen een goed uur. Komt u zelf in ons midden. U hebt het beloofd, Heere Jezus. 2 of 3 in mijn naam. Ik zal er zijn. Het is allerminst vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend zou het zijn. Als u ons aan onszelf zou overgeven. Wij hebben geen recht. Maar Heere Jezus, doe het uit genade. Omdat u toch vol van genade bent. Daarom is onze hoop op u. Hoor ons zo. Geef een zegen aan een ieder van ons. Ook als we een taak mogen hebben, de organist, de koster, de man van beeld en geluid. Bidden voor de oppas bij onze kinderen, wees ook daar in het midden. En zegent u hen die met ons verbonden zijn en meeleven door de digitale middelen. Heb dank, wees ook daar in het midden, Heren. Wilt u zijn met de gemeenten die samenkomen, ook in ons dorp, erbuiten, verder weg, overal op deze wereld waar uw kinderen bijeenkomen rondom de schriften. Heren, wees in hun midden. Wij bidden het u, breid uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam. En dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. En we lezen hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 20. Openbaring 1, vers 9 tot 20. De schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de levende God komt als volgt tot ons. Openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij had gesproken, en mij omgekeerd hebbend zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot de voeten, om God aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen als een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, gloeiend als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend tot mij: Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf wat u hebt gezien, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die u gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij, voordat we overgaan tot de verkondiging vanuit dit schriftgedeelte, eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 43, de versen 1, 3 en 5. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En wat er verder volgt, het is het eerste, het derde en vijfde couplet van Psalm 43. Gemeente, het zijn de eerste woorden van een gezang dat Maarten Luther ooit schreef. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Luther heeft dat waarschijnlijk opgetekend nadat een goede vriend van hem was overleden, omgekomen door een verdrinking. Hij was erbij toen het lichaam werd geborgen en op de kant werd gehaald uit het water. En dat heeft hem heel erg aangegrepen. Midden in de leven zijn we door de dood omgeven. Luther bedoelde daarmee te zeggen, de dood is een macht die altijd nabij is. Als we ons werk doen, als we naar de kerk gaan, in goede dagen, in moeitevolle dagen. Altijd en overal is er die onzichtbare macht van de dood. De dood is maar niet een moment dat je kunt aanwijzen. Een gebeurtenis die plaatsvindt, maar een macht die keer op keer toeslaat. En diepe sporen van rouw en verdriet in het leven van mensen trekt. Wie is er tegen opgewassen? Wie kan die macht stuiten? Geen wetenschapper, hoe knap ook. Geen politicus, met hoeveel aanzien ook. Geen sportman, hoe gestaald zijn lichaam ook is. Wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En toch, jawel, één is er die deze ongekende en ongeëvenaarde macht van de dood en de machten van het kwaad heeft overwonnen. Jezus van Nazareth, de Zoon des Mensen. Hij heeft het gedaan. En dat is waarbij we vandaag in het bijzonder ook mogen stilstaan. En dat hij dat heeft gedaan, daarvan verzekert hij op een dag zijn oude vriend en apostel Johannes op Patmos. En daar willen we vandaag bij stilstaan met de hulp van de Heere. Uit het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 1, vers 17 en 18 in het bijzonder. Ik lees het u graag nog een keer voor. En daar schrijft Johannes, Openbaring 1, vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en de dood. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden als thema troost van de paasvorst op Patmos. In de eerste plaats een troostvol gebaar, dat zien we in de teksten. Johannes die zegt het, hij legde zijn rechterhand op mij. In de tweede plaats, troostvolle woorden. Het vervolg van de tekst, wat de levensvorst tegen Johannes zegt. En daarmee ook aan de kerk van vandaag, aan u en mij. Dus troost van de paasvorst op Patmos. We letten in de eerste plaats op een troostvol gebaar en in de tweede plaats op troostvolle woorden. Gemeente, Johannes verblijft op Patmos, dat is een eiland in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije en in zijn tijd een verbanningsoord door de Romeinen aangewezen. En Johannes is er alleen, zonder vrienden. Zonder medegelovigen, zonder gemeente. Niet zo lang geleden hebben de Romeinse autoriteiten hem in Efeze opgepakt en naar het eiland verscheept. Johannes gaf in Efeze leiding aan de christelijke gemeente daar en vanuit Efeze ook aan de omliggende gemeente in Klein-Azië, het huidige Turkije. Hij is in hoog aanzien bij de gemeente, alleen al vanwege zijn leeftijd. Hij is zo'n 90 jaar. Maar de Romeinen beschouwen deze oude apostel als staatsgevaarlijk. En zijn leer zien ze als een virus dat vele mensen besmet. En ja, dat ook afbreuk doet aan de vereering van de keizer, Domitianus. En vandaar dat ze hem hebben gearresteerd en als balling naar Patmos hebben gestuurd. En Johannes zegt er zelf van, omwille van de getuigenis van Jezus Christus, hè? Vers 9. En wat moet dat veel met Johannes doen? Zit hij daar, in eenzaamheid, geïsoleerd, verdreven, kan niet meer naar de gemeente, niet meer preken, niet meer voorgaan. Zijn mond is van overheidswegen gesnoerd. Dat de Heere dit toch toelaat. Hoe kan dat? Hij is toch machtig. Zijn laatste woorden. Kort voordat hij ten hemel voer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waar blijkt dat uit? Zit hij daar? Op een eiland, onbereikbaar voor de gemeente. Zullen vele vragen ook in zijn ziel zijn gerezen, denkt u niet? Hè? En hij zal er ook pijn bij ervaren. Hè? En verdriet, misschien ook wel vertwijfeling, aanvechting. Hoe moet het nu met de gemeente in Klein-Azië? En wat komt er van terecht als Domitianus de vervolgingen uitbreidt en niet alleen leiders van de gemeente arresteert, hè, maar ook gemeenteleden zelf oppakt? Zal de kerk straks misschien wel ten onder gaan, roemloos? Maar dat zou betekenen dat de machten van het kwaad werkelijk zouden triomferen. De duisternis over het licht. Waarheid over de leugen, de dood, over het leven. Maar dan gebeurt het. Terwijl Johannes op het eiland verblijft, misschien wel aan de oever van de zee, ontvangt hij een gezicht, visioen. Hij schrijft het, ik was op de dag van de Heere in de geest. En dan ontvangt hij oog voor de geestelijke werkelijkheid. We zouden zeggen, de werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid. De Heere geeft het hem. Hij gaat het hem onthullen, openbaren, laten zien, inzicht erin geven. Wie het nu werkelijk voor het zeggen heeft. En dat is niet wat onze ogen ons zeggen. Maar dat is wat de Heere zelf gaat zeggen. Namelijk dat hij regeert, ook al lijkt het tegendeel waar. Opeens hoort Johannes een grote stem, zegt hij, vers 10, als van een bazuin achter hem. Helder, luid, doordringend, niet zacht en onzeker, maar volumineus en krachtig. En zodra hij dat hoort, kijkt hij onmiddellijk om, als in een reflex. En met dat hij dat doet, ziet hij, vers 12... 7 gouden kandelaren. En in het midden ervan, 1 als de zoon des mensen gelijk. Hij herkent hem. Heeft hem op aarde vele malen mogen zien. Maar hij is dezelfde, maar toch zo heel anders. En toch de zoon des mensen. Jezus. Zijn Jezus. Daar staat hij. In oogverblindende heerlijkheid. Niet in zijn vernedering zoals voor zijn sterven en opstanding. Maar in volle glorie. Als de opgestane. De zoon des mensen verschijnt aan Johannes omringd door 7 gouden kandelaren. En die kandelaren zijn, zo blijkt uit vers 20, de 7 gemeenten in Klein-Azië. 7, getal van de volheid. 7 kandelaren, 7 gemeenten. Symbool van de gemeente van alle plaatsen en alle tijden. Daar hoort waarder ook bij. Ja. Hij staat daar. 7 gemeenten. Je zou zeggen, ogenschijnlijk zonder verband. Hierheen, daarheen. Maar ze horen wel degelijk bij elkaar. Ze worden samengevoegd door die ene in het midden. de Zoon des Mensen. Hij verenigt alle gemeenten met zichzelf. Johannes slaat zijn oog op Jezus. En o, hoe majestueus is Hij. Alleen al het kleed dat Hij draagt, vers 13. Een gewaad tot op zijn voeten. Een lange mantel, een koninklijke mantel. Met om zijn borsten een gouden gordel, ook een teken van koninklijke waardigheid. En zijn hoofd, schrijft Johannes in vers 14, je mag ook vertalen zijn baard en zijn haren. Prachtig, wit, helemaal. Zuiver, schoon, glinsterend in het licht van de zon, tekent zijn heiligheid en zijn heerlijkheid. Majestueus is de Zoon des Mensen, zijn ogen als een vuurvlam. Ook vandaag. Zien alles. Kijken zo door je heen. Niets ontgaat deze koning. Hij is alwetend. Zijn voeten, vers 15, als blinkend koper, schittert, straalt, hè, als koper dat gloeit in het vuur. Het ziet ook op zijn heiligheid. De handel en wandel van deze koning is volmaakt, heilig. Zijn stem klinkt niet alleen als een bazuin, maar ook als een grote waterval. Krachtig en verheven, imponerend, helder, zuiver. Zijn stem wekt ontzag. Eerbied. En in zijn rechterhand draagt hij 7 sterren. Engelen, dienaren. Je bent in zijn rechterhand. Ja, en dat betekent... Ik draag je, ik bescherm je, je bent van mij. Raak ze niet aan, dan raak je hem, Christus zelf, aan. Zij staan in zijn dienst. Johannes ziet uit de mond van de Zoon des Mensen een tweesnijdend scherp zwaard. Vers 16, hè? Het ziet op de woorden die hij spreekt. Scherp als een zwaard, hè? Ontdekkend, ontmaskerend, onthullend. Niets blijft voor hem in het verborgen. Hij openbaart alles, de diepste diepte van het hart. Koning Jezus voedt strijd door middel van het woord. Tegen alle valse leringen, alle leugen die in omloop zijn. De kwade geesten. En dan, Johannes kijkt, hij ziet ook het gelaat van de Zoon des Mensen. En zo anders als toen hij op aarde was en voor zijn kruisdood. Toen heeft Johannes ook in zijn gelaat geblikt. Ach, toen was het, zoals Jesaja zegt in hoofdstuk 50, een verwrongen gelaat. Als een man van smarten. Maar nu, het straalt. Zoals de zon straalt in zijn kracht, zegt hij. Zo heerlijk, zo heilig, oogverblindend. Nu, heel de gedaante waarmee de opgestaande Heer Jezus zich aan Johannes openbaart. Ze maakt op hem een overweldigende indruk. En zodra die oude grijze apostel Jezus ziet in volle glorie, gaat hij onderuit. Hij kan zich onmogelijk nog langer op de been houden. In vers 17. Toen ik hem zag, ja dat herinnert die man zich als de dag van gisteren. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En daar ligt hij, ogenschijnlijk levenloos. Meer dan eens had hij op aarde zijn hoofd op de borst van de Heer Jezus mogen neerleggen. Hè? Dat weet je wel, hè. Dat mocht Johannes doen en als hij dat deed... Hij heeft het ook wel eens gedaan. Je hoofd op de borst van de Heer Jezus mogen neerleggen. Weet je wat je dan hoort? Kinderen, als je je borst op de Heer Jezus mag neerleggen, weet je wat je dan hoort? Zijn slag, zijn klop, zijn hartslag. Hè? Dat klopt van liefde. Moet je vragen of dat de Heer Jezus je daar neerlegt. Dat wil hij doen, ook vandaag. Hij leeft. Hij komt nabij in het evangelie. En als je bij hem je hoofd mag neerleggen, dan ben je zo rijk. Dat heeft Johannes gedaan in zijn leven. En dan lacht hij, maar nu, oh, nu ligt hij niet op zijn borst, nu ligt hij aan zijn voeten. De heerlijkheid en de majesteit en het licht dat afstraalt van deze opgestane Heer Jezus, dat maakt zo'n diepe indruk op hem, dat snijdt zijn adem af. Wat een heerlijkheid, heiligheid, zie. En we zien hem liggen, die man die ervaart maar één ding. Wie ben ik toch? In het oog van deze Heer Jezus, zo klein, zo nietig, zo gering, minder dan een stofje. Ook vandaag, nu hij ons hier ziet. Wat een heiligheid bezit toch deze Jezus, hè? Mag je wel diep van onder de indruk zijn. Wat stellen we toch voor. De Heer zegt in zijn woord een heel volk, heel het Nederlandse volk. Nou, ik denk wel een heel wat een groot volk eigenlijk. Wij zijn allemaal een heel klein volk op deze wereld. 18 miljoen mensen, dat stelt niet veel voor. Maar als je zo door de steden gaat, dan denk je, tjo, wat zijn er toch veel mensen. Nou, heel zo'n volk is in het oog van God een stofje. Wie moeten wij dan toch wel niet zijn? Zo gering, dat is wat Johannes ook ervaart. Maar in het licht van zijn heiligheid zou die man ook niet hebben ervaren wat Jesaja ervoer toen die een blik sloeg in de hemelse heerlijkheid. Die man die riep onmiddellijk uit, o wee mij, ik verga, ik zie wie ik ben, onrein van lippen en ik woon ook te midden van een onrein volk. Hè? Maar moet je nu zien wat die opgestane Heer Jezus doet, hè? Als die man daar neer ligt, aan de voeten, die koperen voeten, blinkend. Zo verheven als hij is, nu gaat hij iets doen, ik weet zeker, dat heeft de meeste indruk op Johannes gemaakt. Zo hoog hij is, zo diep gaat hij nu neerbuigen. De levensvorst, en hij legt zijn rechterhand op Johannes, zie je dat? Teer, liefdevol. Hij slaat hem niet, hij bemoedigt hem. Hij legt zijn hand op de oude apostel. Waarmee hij wil zeggen, hè, wat hij later ook letterlijk zal zeggen. O broeder, vrees niet. Ik ben met je, jawel. Ik heb je in het oog, al ziet niemand je. Al voel je je nog zo verlaten. Je bent niet verlaten. Ik ben met je. Hij legt zijn hand op hem waarmee hij eigenlijk wil zeggen. Hè, want dat is het. Je bent van mij. Ja. Je bent van mij. Mijn eigendom Johannes. Zie, hier ben ik. Jij bent van mij. En ik ben van jou. En dat is het. Hè? Johannes, je bent niet aan jezelf overgelaten. Niet ten prooi gevallen aan de kwade machten. Jij niet. De gemeente die je mag dienen waarmee je zo één en met hart en ziel aan verbonden weet ook niet. Je bent het eigendom van mij. De levensvorst. Ach, zie je dat? Die hand op Johannes. Moet je vasthouden, hè? Die hand van die levende, opgewekte, machtige, heerlijke Heer Jezus op zijn dienaar. Nou, dat is nu wat hij ook wil doen vandaag bij alle die ook op een Patmos verblijven. In omstandigheden verkeren die ook moeilijk zijn. Waarmee je geen weg weet. Die onbegrepen wegen gaan. Weg van eenzaamheid, pijn, verdriet, aanvechting, bestrijding. Zijn er onder ons die zo in de kerk zijn? U wellicht, vanwege al wat in je leven gebeurt, wat je treft, wat je raakt. Kan zoveel zijn, hè? Als ik vroeger als kind hoorde zeggen, dat was zo'n uitdrukking, elk huis heeft zijn kruis, dan dacht ik, zou dat nou echt zo zijn? Elk hart zijn smart. Maar dat is echt zo. Dat is ook in waarde zo. Wij zijn hier nu 4 jaar. Velen van u gesproken. En wat is er veel leed, hè? Veel gaande, veel pijn. Lijden. Elk mens lijdt. U lijdt ook. Ach. Er zijn ook ontwikkelingen in de kerk, buiten je. Maar toch, ja, daar ben je ook mee verbonden. Hè? Als je verbonden bent met de kerk, hè, ben je ook één met de kerk. Ja toch, het zijn we. Eén met de kerk. Maar kun je niet aan de kerk lijden? Oh, alle verdeeldheid, heb je dat ook? Ik denk, hoe moet dat toch? De kerk verbrokkelt, verbreekt, versplintert, vergruist. Ik herinner me, en dat is al jaren geleden, toen was ik nog jong. De prezes van de synode van de hervormde kerk toen nog. Die zei, ach, zegt hij tegen de synodeleden, wij zijn een kerk tot op het bot verdeeld. Ach, en nu? Leid je daar ook aan. De kerkverlating. Al wat gebeurt buiten de kerk. Leid je ook niet aan alle ontwikkelingen in de wereld, de macht van het kwaad, wat gaan ze toch tekeer. Hè? Macht van de dood, wat grijpt ze toch om zich heen. Dat kan je echt in verwarring brengen. Hè? Dat er stemmen in je hart klinken, die je onzeker maken, die je aanklagen. Waar is God? Heb je dat ook? Dat je zegt van, ach Heere, maar u bent er toch nog wel. Hè? Nou, dat hebben we, ja. Heb je dat? Nee, niet. Ik heb dat wel. Dan denk ik van, Heere, bent u er nog wel? Of heeft u de wereld inderdaad in gang gezet, deterministisch, en dat alles zich nu ontwikkelt zoals het, ja, maar gaat? Grijpt u nog in, Heere? Waar is uw rechterhand? Ja. En bij dat alles, hè, kan je ook nog zo jezelf tegenkomen, hè? Dat je zegt, oh, dat je er niet mee eens bent. En dat je niet kunt buigen onder de leiding van de Heer. En dat je merkt van, mijn hart is daar op tegen. Ik wil niet dat het zo gaat. Ik wil dat het die kant op gaat. Heer, ik wil een opleving in waarde. Ik wil een eenheid in de kerk. En dat velen u dienen. En nu gaat het zo. Dat je het er niet mee eens bent. Weet je ook geen raad meer, toch? Nou, ach. Zie vandaag. De Heer Jezus. Opgestaan. Hij leeft. En zie hoe hij aan Johannes verschijnt. Zo maakt hij zich ook vandaag in het woord aan ons bekend. En zo komt hij nabij. In ons midden. Deze dag. In het midden van de gemeente. In het gewaad van zijn woord. En hij laat het vandaag verkondigen. Dat hij in ontferming zijn hand op je wil leggen. Ja. En hij roept het je vandaag toe. O, stort voor mij je hart uit. Vertrouw op mij. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ja. En hij kent je. Hè, zijn ogen zijn vol vlammen. Dat wil zeggen, hij ziet alles. Maar dat betekent ook dat hij ziet tot in de bodem van je hart. En hij ziet ook wat erin leeft. Nou, het zie je het vanmorgen ook maar. Hè? Wij kijken daar zo vaak voor weg. Hè? Heb je dat ook? Wij willen natuurlijk niet horen wie we zijn. Dat heb ik zo ook zo helemaal niet graag. Maar de Heer Jezus zegt, doe het nou maar. Kijk maar wat erin is. Haal het maar naar boven. Maar je valt mij niet tegen. Ik weet het. En zo nu juist. Zo wil ik je hebben. Met al die zonden. Die in je zijn. Kom maar tevoorschijn. Zal ik mijn hand op je leggen. Ja. Dat is genade. Niet voor goede mensen. Voor slechte mensen. En deze Heer Jezus, zo hoog verheven, is een man. Een Godman. Vol genade. Zie. Nou, en als hij zo zijn hand op je legt. Hè, ga je ook buigen. Toch? Word je heel klein. O Heer Jezus. Gebeurt eigenlijk 2 dingen. Dan krijg je diepe eerbied voor hem, hoge achting en tegelijkertijd ook zo'n hartelijke liefde. Hè? Heer Jezus, dat u toch wil omzien naar mij. En dat u uw hand nu genadevol ook op mij wil leggen. Hè? Wat een zaligmaker. Troostvol gebaar. Laten we nu letten op onze tweede gedachte. Troost van de paasvorst op Patmos is ons thema. We hebben gelet op zijn gebaar. We staan nu stil bij zijn troostvolle woorden. Hè? Want dan spreekt de Heer Jezus Johannes toe. Vrees niet, zegt hij. Wees niet ontzet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dierbare woorden. Het zijn eigenlijk drie zinnen. Ik ben de eerste en de laatste. En dan, en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat is de tweede. En de derde, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de eerste en de laatste. Dat is de eerste zin. En Johannes wil, Jezus wil daarmee zeggen, Johannes, ik ben de eerste. Ik sta aan het begin van alles, van heel de schepping. En ik ben ook de laatste. Als de stofwolken van de geschiedenis zijn opgetrokken, dan ben ik er nog. Ik ben er altijd. En ik regeer. Ik ben de allerhoogste majesteit. Ik ga over koningen en presidenten en op wie, over wie ook. De eerste en de laatste. Ik ben er altijd. Ik ben die ik ben. En dan begint de Heer Jezus ook ons te kennen. Hè, dat hij boven alle machten in hemel en op aarde veruitstijgt. En dat hij regeert en hij alleen. Hij leidt de geschiedenis en hij laat de geschiedenis uitmonden in het doel wat hij heeft bepaald. Namelijk de komst van zijn koninkrijk en uw welzijn. Daar zorgt hij voor. Daar gaat het in uitmonden. Hij leidt de geschiedenis. Niet Domitianus regeert. Hij. Hij is koning en dat mag ook vandaag voor u troost zijn. Dat is het voor Johannes. En dat is het, dat mag het ook voor u zijn. Hè? Hoe onzeker de tijden ook zijn. Hoe ontmoedigend ook. Laten we dat elkaar steeds zeggen. Jezus is waarlijk opgestaan, hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Ja, heb je dat nou ook niet? Het lijkt zo vaak alsof hij niet regeert, hè? Toch? Dan denk je, heren. Regeert u echt? Toch? Alsof hij niet regeert. Maar, dat leren we van Luther. Dat is zijn regeerstijl. Zijn regeerstijl is alsof hij niet regeert. Kijk, Maarten Luther zegt ook zo mooi. Hè? Dat is nou wat geloven is. Hè? Dat is waarop het aankomt. Dat we geloven. Dat we nou precies eigenlijk het tegendeel waarnemen. Het loopt helemaal aan de hand. Het wordt chaos. Zou je zeggen toch, als je alle berichten volgt. In de krant, wat er gebeurt in de kerk, in de samenleving, in je eigen leven, chaos. Hij regeert. Hij alleen. En het gaat volgens zijn plan. Nou, verheug je erin. Want dit is wat hij je vanmorgen laat verkondigen. Zie wie ik ben, hoog en verheven. Mijn hand rust op u, die gelooft. En ik regeer. Vrees niet. Vrees niet. Het gaat goed. Ook al verkondigt alles en iedereen je dat het niet goed gaat. En het voelt misschien in je leven ook wel helemaal niet goed. Geloof. Niet ervaar. Geloof. Het gaat goed. Tweede. Ik ben de eerste en de laatste. En die leeft. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het tweede, hè, wat de Heer Jezus zegt. Ik leef. Ik ben dood geweest. Ik leef. Kijk, een drieslag. Leven, dood, leven. Zie je dat? Dat geldt deze koning. Hij heeft geleefd, hij is dood geweest. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest. Ja, dat heeft Johannes zelf gezien. Toen die hing aan het kruis. en toen hij in het graf werd gelegd. Jezus is dood geweest. Loon op de zonde. Daarom is hij gestorven. Loon op de zonde. Ja, maar hij had zelf toch geen zonde? Jawel. Nou, niet zelf gedaan. Niet zelf gedaan. Oh nee. Wie overtuigt mij van zonde? Hij is volmaakt heilig in zijn leven geweest. En toch, hè. Die gruwelijke zonde, hè, die werden hem echt toegerekend en die werden echt van hem. En hij hing aan het kruis als een echte zondaar. Ook al had hij zelf niet gezondigd, ze waren echt van hem. En hij heeft de straf op de zonde gedragen, ten volle. De toorn van God. Voor Johannes. Voor Petrus. Voor u, die in hem gelooft. Dat verkondigt hij je vandaag. Je zonde die je ziet vandaag in je hart. Dat zelfzuchtige, dat hebzuchtige, dat jaloerse. Dat wat in je hart is, dat trage, dat lauwe, dat heb ik op me genomen. En daar ben ik mee de dood ingegaan. Dat heeft u niet meer. Dat is van mij. Ik ben dood geweest, Johannes. Voor jou de dood ingegaan. En dat betekent dat jij mag leven. In de gunst van God. Van God de Vader. Ik ben dood geweest. Ik heb betaald tot de laatste cent toe. Ik heb voor jou voldaan. Jij hoeft het niet meer te doen. Johannes, jij mag hier op Patmos rusten. Rusten. En je baden in het warme licht van Gods vriendelijk aangezicht. Jij hoort bij mij. Voor eeuwig zien. En mag u geloven, die op Christus ziet. Wat is het om te geloven voor iemand die die vraag stelt? Gisteren heb ik er ook iets van gezegd, maar dat wil ik nog een keer doen. En als je nou hier zit vanmorgen en denkt, ja, maar wat is het toch om te geloven? Wel, dat is dat je jezelf totaal afschrijft als een groot zondaar beleidt. Heere, dit is wie ik ben, er valt van mij niks meer te maken. Ik ben niet meer op te knappen. En dat je jezelf zo neerzet aan de voeten van de Heer Jezus. En zegt, Heere, ik heb niks, maar u hebt alles, hè. Dat je uitlevert aan hem, moeder, kom ik arm en naakt tot u. O Heer Jezus, die zalig maakt. Het geloof is niet dat je iets gaat doen, maar dat je niets doet. Rust, tevreden bent met hem die dood is geweest en die leeft. Nu geloof in deze Heer Jezus. Dat is dat je je laat neervallen aan zijn voeten. En dat je zegt, Heer, ik kan niks voor u doen hoor. En ik heb ook helemaal niks voor u. Ik heb alleen maar zonde. En dan zegt de Heer, zo wil ik je juist hebben. He? Ja, dat is evangelie, hè. Niet knap jezelf op en dan komen. Jezelf niet opknappen en dan juist komen. En dan zegt hij, zie, hier ben ik en ik ben voor u dood geweest. Dat wil zeggen, ik heb voor u alles betaald. Geloof het, geloof het. Geloof zijn heil en troostrijk woord. En dan mag u ook geloven. Wat de Heer Jezus zegt. Derde, ik ben dood geweest. Nee, dat hoort bij het tweede. Ik leef in alle eeuwigheid. En met andere woorden. Ik geef u het eeuwige leven. U mag voor altijd leven. In heerlijkheid. Bij God. Voor Gods aangezicht. Hem kennen. Hem beminnen. Wat het leven is. Maar wat geldt u? Wat rijkdom. Ik leef. Ik heb voor u de dood gedood. En u mag eeuwig leven. Ja. En als je nou straks sterft. Dan ga je niet sterven. Dan ga je leven. Net als die man die zei, als nou het bericht rondgaat dat ik dood ben. Hij zegt, geloof ze niet. Dan leef ik als ooit tevoren. Al als ik sterf, dan ga ik naar mijn meester, naar de Heer Jezus. Geloof ze niet hoor als ik op de baar lig, in de kist. Als je me dan ziet, dan mag je zeggen, deze man, deze vrouw leeft bij de Heere. Zie. Nu, het derde. Ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Heer Jezus zegt amen. Nou, dat kan op die tweede zin slaan, hè. Ik ben de levende. Maar dat mag ook op de volgende slaan, hè. Ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Dat is ook waar. Daar kun je ook van op aan. Ik draag de sleutels van de hel. In het Grieks staat er Hades. En dat betekent hel, betekent ook dodenrijk. Het rijk van de dood, hè, waar de zielen zijn van hen die onverdiend sterven, onverzoend sterven. En die wachten op de dag van het oordeel. Zij zijn geoordeeld, zij verblijven daar in diepe ellende. Ook vandaag. Oh, mijn lijden. Altijd lijden, altijd pijn vanwege de zonde. Rechtvaardige toorn van God als golven slaan ze over hen heen. En ze worden bewaard tot de dag, Johannes zegt dit in Openbaring 20, tot de dag waarop dat dodenrijk zal afzinken in de hel, de poel van vuur. En dan zegt de Heer Jezus, ik draag de sleutels van dat dodenrijk, waar de dood is, de duisternis, de nacht van de Godverlatenheid, waar geen licht is, geen leven, geen hoop, alleen maar angst en paniek. Maar de Heer Jezus zegt tegen Johannes, Johannes, ik draag de sleutel van het dodenrijk, van de hel en van het graf. Hij is de grote sleuteldrager en dat betekent, als je de sleutels hebt van een gebouw, dan ga jij erover. Hè? Jij gaat erover wie naar binnen gaat en wie naar buiten gaat. Jij bent dan de machthebbende over dat gebouw. Hè? De sleuteldrager. Maar die sleutels van de hel en van de dood en dat dodenrijk waren eerst in handen van de grote tegenstander van de Heer, Satan. Hè? Hij had het geweld van de dood. Maar, zegt Jezus, ik heb ze hem afhandig gemaakt. Hij heeft ze niet meer. Nee. De duivel gaat er niet meer over. Over de hel en over de dood en het graf. Ik ga erover. Dat is kostbaar, hè? Satan, die iedereen door de zondeval in zijn macht heeft van huis uit. Satan heeft zijn sleutelbos moeten afstaan. Weet je wanneer? Op Goede Vrijdag. Toen Christus aan het kruis hing. De zonde droeg. En betaalde voor de zonde. En het uitriep. Volbracht. Ik heb voor de zonde betaald. Voor al de zonden van al degenen die van mij van vader zijn gegeven. Ik en de hele kerk, de zeven kandelaren, ik heb voor de zonde betaald. En als je voor de zonde betaald hebt, dan heb je ze niet meer. Dan is er een streep door, dan zijn ze weg. En als de zonden weg zijn, dan kan de duivel je niet meer aanklagen. Dan moet de duivel je laten gaan. Dan heeft de duivel niets meer aan je. Dan is hij de macht over je kwijt. En zo heeft Satan op Goede Vrijdag die sleutelbos, tandenknarsend zeker, moeten prijsgeven aan Christus. Toen Christus in de dood afdaalde en verzoening teweeg bracht, toen heeft hij ze moeten afstaan. Toen heeft Christus die sleutels in handen genomen. En toen is hij op de derde dag opgewekt en heeft hij dus de deur, de poort van de dood en het dodenrijk geopend en is hij naar buiten gegaan met alle die van hem zijn. Opgestaan uit het graf, uit de hel, dodenrijk en de deur achter zich gesloten en alle nu die van hem zijn, die heeft hij meegenomen naar buiten. Nieuwe leven in, de andere kant van het graf. En hij is opgestaan met u die gelooft. En hij heeft zich nog één keer omgekeerd en toen de deur op slot gedaan. Voor alle die geloven en die zullen er nooit meer inkomen. Vrees niet, u die gelooft. U bent verlost. God heeft u wel gedaan. Dat is de boodschap van Pasen. Opgestaan uit het graf, uit het dodenrijk. Maar de duisternis is de Godverlatenheid. En u met hem. En u zult de dood niet meer zien. Niet meer zien. Want Jezus leeft. En u met hem. Nou, daar ligt Johannes. Aan de voeten van zijn meester. Hij mag het zien. Jezus koning, hij regeert. Wat een koning. Hij mag ook zien. Hij geeft hem eeuwig leven. Voor het aangezicht van God. En hij heeft hem voor altijd uit de dood en de hel verlost. Wat een troost. Dat is de troost die de Heere u die gelooft vanmorgen laat verkondigen. Is dat geen rijke troost? Te midden van al wat pijn doet, al wat moeite kost, al wat je schouders soms zo naar beneden kan drukken. Heet het niet? Dat je bedroefd bent, smarten draagt. Hè? Smarten, smarten. Omdat dit leven een kruisweg is. En omdat je leven niet gaat over paden van gloria, maar een kruisweg, een pad vol met doornen. Dat is het voor Gods kinderen. Hè? Ik dacht altijd voorheen, dacht ik van, als je mag geloven, hè, dan kom je daar bovenuit. Hè? Dan gaat je pad voortaan over rozen, dan mag je altijd huppelen van zielenvreugd. Vergeet, dat is niet de weg die de Heer met zijn kinderen gaat. De Heer gaat met zijn kinderen een weg van moeite, hier, omdat de macht van het kwaad nog steeds zo groot is. Ook de macht van de zon. Hè? Heb je er ook niet veel last van? Word je er niet moe? Het vlees dat altijd tegen God ingaat. En dan komen ze, ja, je moet dit doen en je moet dat doen en adviezen en tips en zo en zo en zo. En als je het nou zo doet, dan gaat het beter. Nee. Wat je nodig hebt, keer op keer, is oog op deze dierbare opgestane koning. En hij roept het je toe. Ik leef en u zult leven en de dag komt, dan ben je van je zonde verlost voor altijd. Dan ben je van de dood verlost en van de helse angsten die je zou kunnen kwellen hè, bij tijden. En dan zal ik je opnemen in mijn heerlijkheid en dan mag je mij zien zoals Johannes mij zag op Patmos. Nou, en dan ga ik eindigen hoor. Maar dat is het leven, hè. Ja, dat is het leven. Hem te zien in zijn heerlijkheid. Ja, dat is de zaligheid. Ja, dat is de zaligheid. Ik kan niet anders spreken dan dat dit de zaligheid is. Als je iets van hem hebt mogen zien, en Gods kinderen zien allemaal iets van zijn heerlijkheid in dit leven. En dan zeggen ze met Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ho, die Heer. En dat geeft een heimwee, hè. Dat geeft zo'n verlangen bij tijden. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Want hier is toch sterven. Vind aangenaam hier op aarde? Ik vind niet aangenaam. Ja, mijn vlees wel. En dat maakt het ook weer zo onaangenaam. Die strijd, die moeite. Maar straks, het leven is me bereid. En God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Je zult er toch wel bij zijn. Ach, nooit iets gezien van die heerlijkheid van zijn liefde, zijn hart vol van genade. Maar dan weet je niet wat geluk is. Dan ben je zo arm en ongelukkig en daarom vandaag, ook kom toch. Blijf niet achter, kniel neer voor deze levensvorst. Dat heeft hij zo graag, dat heeft hij echt het allerliefste, hè, dat je vandaag aan hem overgeeft. En als je dat mag doen, dan is het zijn bede. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die u mij heeft gegeven. Opdat ook zij mijn heerlijkheid mogen zien. Want zijn heerlijkheid te zien. Ja, dan ga je door de knieën. En dan ga je aanbidden. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zaligst lot. Op hem zien hoor. Op hem zien. Dat is troost. Dat alleen. Hij geeft geen troost. Hij is troost. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 68, daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. 2 van 68. Eindigen nu met dankgebed. O Heere, midden in de dood, midden in het leven zijn we door de dood omgeven. Wat een macht. Maar als wij nu op u mogen zien, dan wordt het toch anders. Dan mogen we zeggen, midden in de dood. Zijn we door het leven omgeven. Want u slaat of schoon oneindig o hoog op hen het oog. Die door uw genade nederig knielen. Heere, mogen wij zo elkaar aan u opdragen. In de weg die we gaan door het leven. Vol moeite. vol strijd, vol vragen. Legt u uw rechterhand op ons, dan gaat het goed. Want het gaat goed, want u bent goed. En laat ons daarom leven bij uw woord. En niet bij wat we ervaren of voelen, want dan voelt het zo anders. Maar Heere, mag het echt zo bij ons allen zijn, het hoofd omhoog en het hart naar boven. Waar u bent en u regeert en u zult het goed maken. Het gaat naar het einde toe, naar het begin. U bent opgestaan en alle die van u zijn, zijn met u opgestaan en aan de andere kant van het graf. Waar geen dood is en geen graf en geen hel en geen pijn en geen moeite. Wij mogen nu reeds delen in de volle zaligheid en straks ten volle in de zaligheid. U zij de eer, Heere. Wij bidden van u, geef toch dat niemand van ons zal achterblijven. O, dat is onze grote vrees. Maar u weet het en u hebt gezegd. Ze zullen komen door het goddelijk licht geleid. Heren, we bidden zo voor elkaar. Ga met ons mee, ook in het vervolg van deze week. Zegen ons op de plek die u ons geeft, in de kerk, in de samenleving. We bidden voor elkaar, ook voor uw dienaar, onze medebroeder in ons midden, dominee Verboom. Geef ook hem uw zegen met zijn gezin en familie. Wees met hem en stel ons zo, Heren, tot een rijke zegen, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de afbraak van het rijk van de vos der duisternis. Heere, hoor zo onze beden in de verzoening van al onze zonden uit enkel genade, uw naam tot eer. Om Jezus wil, amen. Laten wij tot slot zingen, gemeente, op Psalm 138... Ik moet even op mijn briefje kijken. Het vierde vers van Psalm 138. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.